Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
Goed dat je erbij bent. Wij breken jouw ochtend met meningen van opkomende opiniemakers. En uiteraard ook van een deskundige. Vanaf 11:30 praten we onder andere over dat stikstofrapport van Johan Remkes. Want het kabinet komt vandaag met een reactie. Wordt die helemaal overgenomen? Is al wel wat uitgelekt? Conclusie? Nee. Is dat een slim plan? Hebben we het over met het panel vandaag. En het is een leuk politiek panel vandaag. Geert Noord, zij onder andere raadslid in Amsterdam namens de PvdA.
Ja, fijn om er te zijn.
Je kwam binnen. Ik hoorde als iets wat me een beetje pijn deed als journalist. Je zei, ja, we hebben wel partijdiscipline, dus ik moet...
Nee, niet partijdiscipline. Je hebt natuurlijk wel dat je rekening houdt met elkaar. Dat is wel belangrijk en dat sowieso vind ik belangrijk. Dat je gewoon rekening houdt met elkaar en dat je niet zomaar dingen doet.
Wat betekent dat?
Ja, dat je bijvoorbeeld, als je, even nadenken hoor. Bijvoorbeeld als je...
Over wat mag jij het niet hebben nu?
Ik mag het over alles hebben.
Alles?
Ja, maar het is belangrijk dat je elkaar op de hoogte houdt en dat je elkaar vertelt wat je gaat doen en wat je niet gaat doen.
Dus je
rekening houdt met elkaar.
Fractieleden weten nu dat je hier zit en die zijn allemaal aan het luisteren en die weten dat je...
Ik hoop dat ze allemaal aan het luisteren zijn. Dan
mag
ik hopen, veel pijn
goed voor de luistercijfers.
Ja, precies.
Alhoewel, hoeveel groot is PvdA tegenwoordig in...
In Amsterdam zijn we de grootste partij met 9 zetels.
Ja, precies. Dan is het wel goed voor de luistercijfers. Dat spreekt toch 9 luisteraars erbij. Je moet pakken wat je pakken kan. Nathan Kramer hoorde je ook even. Bestuurslid van Perspectief. De jongere partij van ChristenUnie. Ja, jullie hebben helemaal... Ja, je mogen alles zeggen.
Ja, nou ja. We mogen niet opruien en dingen doen die tegen de wet ingaan. Maar dat geldt voor meer mensen wel.
Ja, dat geldt ook voor Geert.
Natuurlijk. Dat geldt ook voor Geert. Ja. Dat geldt ook voor jou. Maar we hebben wel een beetje van de... Ja, spreek gewoon vrij uit, maar overleg het eerst even voordat je... Rare situaties krijgt. Dus, ja.
Dus je zit eigenlijk wat dat betreft wel een beetje hetzelfde in?
Ja, op zich. Maar het verschil is wel, ik ben onderdeel van een jongerenpartij.
Geert is een bestuurder.
Ik ben een volksvertegenwoordiger.
Ja,
maar ja, wat denk ik de algemene gewoon lijn is, en dat is gewoon heel belangrijk überhaupt, is dat je elkaar gewoon op de hoogte houdt en dat je elkaar niet opeens voor verrassingen neerzet.
Precies. Ja. Zullen we gewoon maar even gaan discussiëren?
Vind ik heel goed.
Ja? Oké.
BNR breekt. Breekijzer.
Ja, het is eigenlijk geen breekijzer vandaag. Hè? Geen stelling, maar gewoon een vraag aan jou. Als ondernemer of als luisteraar die iets heeft met ondernemers of gewoon een stevige mening heeft. Zijn de energiesteunmaatregelen voor ondernemers, dus het MKB, goed genoeg die nu op tafel liggen? En dan hebben we het over de plannen die de Telegraaf in handen heeft. Energieintensieve bedrijven, dus ondernemingen die minstens 12,5% van hun omzet aan energiekosten kwijt zijn, krijgen de helft van hun energierekening gecompenseerd. Maar dan wel maximaal €160.000 per bedrijf. De regeling gaat tussen de 2,5 en 3 miljard euro kosten. Dat is dus wat de Telegraaf meldt vandaag. En op basis van bronnen in Den Haag. Mogelijk wordt dit dus ook straks bekendgemaakt. Of wordt er nog snel gelobbyd en wordt die toch nog een klein beetje aangepast. Na de ministerraad weten we het definitief. Hoor je dat ook op BNR? Er zijn natuurlijk al wel wat kanttekeningen bij te zetten. Onder andere Martijn van Helvert deed dat vanochtend bij Bas. Voorzitter van MKB Limburg is die.
Het is heel veel geld natuurlijk. Ja. Als je de helft van de energiekosten terugkrijgt. Maar als een bakker normaal gesproken €3.500 per maand aan energiekosten betaalt en nu €42.000. Nou, dan moet je dus... Na een jaar moet je een half miljoen energiekosten betalen. Zo erg is het ook maar niet.
Nee,
moet je een half miljoen aan energiekosten betalen. En dan krijg je de helft terug. En dan moet je nog steeds een kwart miljoen aan energiekosten betalen.
Ja. Ja. Zijn de energiesteunmaatregelen voor ondernemers goed genoeg? Je kan nu bellen 020-468-4x0. En we hebben wat problemen met het internet. Kan er af en toe uitvallen. Dus op het moment dat je er niet doorheen komt, blijf even proberen. 020-468-4x0. Zijn de energiesteunmaatregelen voor ondernemers goed genoeg? En ik wil zeker even een paar ondernemers horen. Hein Roelfsema is universitair hoofddocent recht, economie, bestuur en organisatie aan de Universiteit Utrecht. Welkom.
Welkom, goedemorgen.
We hebben u als deskundige erbij gevraagd. Dus ik wil ook met u beginnen. Deze maatregelen liggen nu dus op tafel. je moet meer dan 12,5%, of in ieder geval minstens 12,5% of meer dus aan de energiekosten kwijt zijn als ondernemer, tot max 160.000 euro en dan wordt de helft gecompenseerd. Is dat als toen u dit hoorde, dacht u toen van ja, dit is een stevige maatregel?
Dat was niet mijn eerste idee. Ik vond vooral, denk ik, ook die 160.000. Dan dacht ik van hoe gaat dat met het wat grotere midden- en kleinbedrijf dan uitpakken, waar ook heel veel werkgelegenheid natuurlijk zit in Nederland. Dus daar dacht ik van, had dat niet nog iets meer gericht gekund? Maar ja, goed, om het niet al te complex te maken. Er zijn natuurlijk allerlei restricties. Dus ik dacht van ja, gegeven al die restricties, is het misschien beleidsmatig niet zo slecht. Maar of het genoeg is voor een groot gedeelte van het MKB, dat weet ik niet.
Nee, wat, heeft u een beeld van hoeveel ondernemers hierdoor geraakt worden? Of is dat eigenlijk makkelijk te geven? Want sommige ondernemers hebben natuurlijk gewoon nog een vast energiecontract.
Ja, maar ik denk dat, net als bij consumenten, dat wel wordt aangepast. Ik denk ook wel dat ondernemers over het algemeen sowieso qua financiering wat flexibeler zijn dan consumenten. Dus ik vermoed dat dat wel een percentage, ik weet niet precies hoeveel hoor, sorry, dat soort dingen. Uh-huh. Maar ik vermoed dat misschien juist wel flexibeler is. Dus dat is wel terecht om daar goed naar te kijken dan, hè?
We gaan even naar het panel. Geert, als eerste, wat vind je van de breekijzer? Denk je dat het genoeg is?
Ja, ik hoop dat er eindelijk eens weer echt even duidelijkheid komt. Er is nu net wat meer duidelijkheid, maar het heeft zo lang geduurd voordat er duidelijkheid is voor al die ondernemers. En dat is eigenlijk wat je hier een soort kernwoord is, dat het te laat is. Er is te laat actie ondernomen, maar ook wordt het pas heel laat ingevoerd, pas in april.
Ja, er zou wel een overbruggingsregeling kunnen komen. Hè?
Dat ja, wordt ook precies. Inderdaad, maar dat is ook nog onduidelijk. Daar is ook nog geen duidelijkheid over. En wat MKB'ers geloof ik ook heel graag willen, is dat er duidelijkheid komt over de situatie, wat er gaat gebeuren, wat er van ondernemers wordt verwacht. En dat mis ik heel erg, die duidelijkheid. Ik hoop dat die echt gaat komen.
Ook die zou vandaag moeten komen, toch?
Ja, en ik hoop dat die inderdaad ook echt komt, ook over die periode tot april. En daarna is het belangrijk dat, kijk, er werd net ook al gezegd, je weet niet of dit precies genoeg gaat zijn. Je weet niet wat hier de precieze uitwerkingen van zullen zijn. Maar dat je goed contact houdt met de MKB'ers. Dat je zorgt dat er een plan klaarstaat voor als het niet genoeg is. En dat je dat ook kan inzetten. En dat je niet in april gaat zeggen, oh, het is toch blijkt er niet genoeg te zijn. We gaan over een jaar gaan we weer met nieuwe maatregelen komen. Mm-hmm. Dat je in april kan zeggen, we hebben nieuwe maatregelen klaar liggen, die gaan we ook invoeren. Zo kunnen we het standje erbij zetten. Want op dit moment wordt er consistent te laat en te traag gehandeld. En dat is geloof ik een heel groot probleem, wat ook voor heel veel onduidelijkheid en daarmee onzekerheid zorgt.
Ja, Nathan, hoe sta jij erin?
Ja, nee, ik heb het even ook doorgelezen van wat er nu stond. En het is op zich, er worden wel gelukkig maatregelen getroffen, dus dat is al een begin. Maar het verschilt heel erg per sector natuurlijk. Want het is ook vooral op de energie-intensieve MKB gericht. De sauna's worden genoemd, de bakkers worden heel bekend genoemd. Maar bijvoorbeeld ook de glastuinbouw. En ik heb al gehoord van via in het Westland dat er bepaalde rozenkwekers nu al overgaan naar hortensia's en dergelijke, omdat daar gewoon minder stookkosten bij gebaat zijn. Wel, wat een voordeel is aan veel Nederlandse bedrijven, is dat zij, heb ik even zijn naam kwijt, dat is wel heel erg. Onze universitaire docent.
Heine Roelsma.
Ja. Hij noemde ook al van dat het door bedrijven waarschijnlijk makkelijker te dragen is dan voor consumenten. En bedrijfsvermogen in Nederland is relatief groot. Dus daarop denk ik wel dat dit wel een goede aanvulling is.
Ja, ik ga even terug naar de heer Roelsma, universitair hoofddocent recht, economie, bestuur en organisatie dus aan de Universiteit Utrecht. Wat een mond vol zeg.
Ja, gewoon Hein, zou ik zeggen.
Gewoon Hein, u heeft bijna een dubbele LinkedIn-pagina nodig om deze hele titel neer te kunnen zetten. Op zich, Nathan, die zegt wel terecht, inderdaad, wat u ook al zei, van bedrijven hebben veel vermogen. Is het dan inderdaad ook niet goed dat de overheid zegt, ja, kijk, we vangen de helft, maar de andere helft, dat is dan het ondernemersrisico?
Ja, nou ja, kijk, overigens die maatregelen zoals ik ze nu ook lees gaan wel wat verder dan die 160.000. Hè. Het gaat ook over dat we teruggaan naar een aantal coronadingen. Er wordt gesproken over bijvoorbeeld uitstel van belastingen, het eventueel hebben van garanties voor leningen. Erop. Dus het is best wel een breed pakket daarop. Dus dat is ook wel die doel. Al heb je bijvoorbeeld die buffers niet, En dan komen er ook weer dingen in deze steunmaatregelen erbij. Hè? Dus dat je dan niet meteen op de belasting failliet gaat. Of dat je een bank kan overtuigen met een eigen klein risico. Dus er zitten wel meer dingen in, juist voor die groep. Iets anders wat ik een beetje proefde, ook uit het commentaar, is van ja, het is heel erg gericht op energie-intensieve ondernemers. Dat is op zich, kan je bij voorstellen. En bij het doel natuurlijk ook doelgericht. Maar aan de andere kant hoor je ook om je heen dat het voor heel veel bedrijven geldt. En ik vraag me wel af, als dit langer gaat duren, als die energieprijzen zo hoog worden, wat voor de rest. Overigens, een van de dingen die ik nog even wil benoemen, als je door allerlei macro-economische dingen heen leest, dan is het doel hier misschien niet in eerste instantie het redden van bedrijven, maar het zorgen dat zij niet die energiestijgingen doorberekenen in hun prijzen. Waardoor we een prijsspiraal krijgen. Ja. Dus het doel hiervan is ook wel ietsje anders.
Ja, maar toch, u heeft het inderdaad, dat waren andere details, over dat er mogelijk belastingregelingen kunnen komen. Nu zitten er ook, dat weten we ook sinds vandaag, er is dus 39 miljard euro aan steun gegeven aan bedrijven tijdens de coronacrisis. Een deel daarvan, belastingschuld, volgens mij ligt dat rond de 20 miljard, moet nog terugbetaald worden. En bedrijven die kunnen nu dus ook weer een belastingregeling treffen, kunnen die dat op de lange termijn uiteindelijk wel dragen? Of zijn we bij sommige bedrijven, toch weer het woord sommige bedrijven, het einde aan het uitstellen?
Nou, ik eerst op je zombiebedrijf, want dat hoor je overal heen, ook onder economen. Het is eigenlijk wel goed dat de zwakke broeders omvallen. Daar ben ik het echt totaal niet mee eens. Die moeten omvallen als er goede redenen voor zijn dat ze om moeten vallen. Niet doordat we een enorme schok hebben. Waar veel van die bedrijven die prima functioneren niet aan kunnen voldoen. Dus kijk, wat ik denk een voordeel is van die belastingmaatregelen, is dat je op een gegeven moment kunt kiezen, hoe lang mag je erover doen om het terug te betalen? Mm-hmm. Dus je kunt het vrij lang voor je uitschuiven. En daar ook over de duidelijkheid. Dan kun je er ook redelijk goed op plannen. En moet je natuurlijk toch wel iets van winstgevendheid hebben om eraan te voldoen. Ja. En je kunt dan alsnog failliet gaan. Kon je dat niet. Maar het geeft wel veel meer flexibiliteit in terugbetalen. Ja, je kunt natuurlijk zeggen, van, ja, als de crisis op crisis blijft volgen, dan gaat deze redenatie niet helemaal op natuurlijk. Dus we hopen natuurlijk wel op een gegeven moment dat de zon weer doorbreekt. Ja. Ja.
Maar als we dan nu kijken naar de rekening, het zou 2,5 tot 3 miljard euro kosten. Als ik dan dat vergelijk met de rekening voor de huishoudens, 23,5 miljard. Is dit dan niet een veel te laag geschat bedrag vanuit Den Haag?
Ja, kijk, nou ja, goed. Ik denk dat er in Den Haag een behoorlijke grote fout gemaakt is, denk ik. En ook als je naar de centrale bank hebt geluisterd, in eerste instantie ging er volgens mij een beetje van uit dat als we aan koopkrachtreparatie doen, dat we dan helemaal niets hoeven te geven aan het bedrijfsleven, want die kunnen dan in zekere zin een beetje het doorberekenen. Mm-hmm. Nou, dat gaat niet lukken met deze inflatie. Huishoudens worden gewoon. En nu heb je als het ware een soort aanvullende regeling nodig voor het MKB. Maar als je naar Knot luisterde, nog maar een paar maanden geleden, die zei, die regeling moet er helemaal niet komen, we moeten dat allemaal via individuele koopkrachtreparatie doen. Dus dat is blijkbaar niet gelukt. Nou, en in dat licht moet je denk ik ook het verschil tussen die 39 miljard en die 3 miljard zien.
Maar kunt u dat iets meer verduidelijken dan? Ja. Van het is niet gelukt om het individueel te doen. Dus u denkt dat eerst Den Haag gekeken heeft van, kunnen we eigenlijk iedereen individueel steunen, zodat we de bedrijven niet hoeven te steunen?
Ja, dus dan kunnen die bedrijven in zekere zin een beperkte prijsstijging van energie doorberekenen in hun prijzen. En als we de mensen compenseren voor die energierekening, dan kunnen die dat ook betalen. En dat lukt niet.
Nee. Precies, en daarom dus dat toch die regeling voor de bedrijven moet komen. Laten we even naar een bedrijf gaan.
BNR breekt. Kees Dorrestein.
Ja, want ook bij mij is Cynthia van Witsen, general manager van Spa Zuiver in Amsterdam. Nou, als je het over energie-intensieve bedrijven hebben, dan hebben we het ook zeker over de sauna- en wellnessbedrijven. En dit is een sauna- en wellness resort. Met natuurlijk een flinke energierekening, flinke gasrekening. Goedemorgen, Cynthia.
Goedemorgen, Kees. Hallo.
Ja, als je de maatregelen die nu dus uitgelekt zijn, de definitieve horen we vanmiddag, hoort, word je daar dan blij van?
Ja, nee. Dit is een druppel op een gloeiende plaat. Dat zal je begrijpen voor een groot verbruiker als wij. Dit is een leuke maatregel voor de bakker op de hoek, maar niet voor ons. Dit is een nou ja, wat zal het zijn? Een compensatie zijn op maandbasis. Maar nee, hier worden wij niet blij van. Nee.
Want hoe hoog is uw energierekening?
Nou, als we kijken op pre-corona zaten we op rond de 8 ton totale energiekosten per jaar. En wij zijn natuurlijk per augustus is elektra al variabel geworden. Waardoor we daar al een stijging zien van 500-600%. Dus daarmee gaan we einde van het jaar op 1,1 miljoen uitkomen. En als ik die rekening doortrek naar volgend jaar met wat de gasprijzen daarbij gaan doen, dan praten we over boven de 2 miljoen.
Dus 2? Hoeveel procent van de omzet is dat?
Dat is zo'n, 15%.
15% van de totale omzet. Komt u op zich wel boven de 12,5% regel. Maar het is niet die 160.000 natuurlijk. Mag ik even vragen, want dat vroeg me sowieso af. Energie, voor huishoudens is het gewoon een energiecontract. En dat staat dan vast. En dan heb je dan een jaar of een paar jaar. Hoe zit dat bij bedrijven en dan specifiek bij uw bedrijf?
Wij hebben voor gas is die vast. Hè? En als we het hebben over de elektra, dan worden daar de afspraken over gemaakt. En die zijn, die waren tot augustus waren die vast. En daar is er zit een tussenpersoon die daar inderdaad die prijzen onderhandelt. En dat is per augustus is dat dus gedeeltelijk vast en gedeeltelijk variabel.
Het vaste gedeelte, dat is eigenlijk goed te betalen, maar dat variabele gedeelte nekt u.
Ja.
En zou ik u ook nog wat mogen...
Ja, dat is nu al, laat maar zeggen, wat zal het zijn? 60.000 euro per maand. Op het moment dat het variabel is geworden, is dat al gestegen.
Ja, nee, Geert Noord zei het.
Ja, ik heb ook nog een vraag. Hoe lang maakt u zich hier al zorgen over die stijgende kosten, die stijgende energiekosten?
Wij zijn al heel lang bezig, ook met externe partijen, om te kijken naar energietransitie. Dus wij, dat is niet gisteren. We zijn al heel lang bezig met verduurzamingsplannen. Dat is nu, vind ik, dit wel ernstig. We moeten nu maar kijken, hoe lang kunnen we dit nog volhouden? Terwijl we ons veel liever bezighouden met verdere... verduurzaming. Dat speelt natuurlijk al jaren.
Nee, we horen ook bijvoorbeeld verhalen hier op BNR van kasseigenaren, planten- en bloemenkwekers die dus gaan afschalen of die iets anders gaan doen. Hoe zit dat bij u? Want met een energierekening van 1,2 miljoen... weet ik niet of je altijd de sauna aan moet laten staan natuurlijk.
Nee, wij zijn... Kijk, überhaupt al bezig in verduurzaming. Hè? En kijken ook kritisch inderdaad. Maar wij kunnen niet de helft van onze sauna dichtgooien. Zo werkt dat niet. Maar we zijn natuurlijk al enige tijd terug zijn we aan het kijken hoe kunnen wij sauna's eerder al uitdoen. Hè, zodat de hitte blijft nog lang binnen. Dat we al eerder de sauna's ietsje eerder uitdoen. Dus dat natuurlijk zijn we daar al lang mee bezig. Ja.
Cynthia van Witsen, General Manager van Spa Zuiver in Amsterdam. Dank u wel. Toch even terug naar Hein Roelsma, universitair hoofddocent dus aan de Universiteit Utrecht. Meneer Roelsma, eerder deze maand hoorden we ook al dat kweekbedrijf Plantice de stekker uit het bedrijf heeft getrokken. 400 man personeel op straat. Stel nou dat meer bedrijven dit genoodzaakt moeten doen. Bijvoorbeeld saunabedrijven die dus een energierekening van 2 miljoen per jaar gaan zien. Wat betekent dat voor de economie?
Ja, dat is natuurlijk slecht voor de economie. En ook, dat gaat over heel grote onzekerheid natuurlijk. Hè, dat mensen hun baan gewoon verliezen. Ja, dat heeft allerlei angst tot gevolg. En ja, in zoverre is de economie natuurlijk ook onvoorspelbaar. Wat gaat dat dan op scheidingen en huizenprijzen doen en dat soort dingen. Dat zijn allemaal dingen die bij ontslag... vaak en moeten verhuizen. Dat gaat ook allemaal een rol spelen. En dat is heel moeilijk om dat in kaart te brengen. Maar dat de goede kant dan op gaat, dat is bijna dan uitgesloten natuurlijk. Dat is lastig. En je zou je eens kunnen voorstellen dat we in een volgende fase, als het door blijft gaan, dat je gaat kijken van, moeten we dan niet richting maatregelen zoals we bij corona hebben gehad. Hè? Dus als je werknemers in dienst houdt, dat je daar dan wordt voor gecompenseerd. Dus dan krijg je denk ik misschien nog een meer gerichte stap op het, op het niet ontslaan van werknemers. Dat soort dingen moet je dan denk ik ook wel aan denken.
Nou, op zich de energieanalisten verwachten dat dit zo tot 2025 kan duren. Ja. Op het moment dat de staat dan telkens tot die tijd moet blijven betalen, jagen we de staatsschuld dan ook niet enorm op.
Ja, die jagen we heel erg op. En, maar ja, daar moet wel bij gezegd worden, is dat Nederland, en dat krijg je een soort mantra. Kijk, wij hebben best wel een lage staatsschuld. En zolang de rente nog niet de pan uitgiert, kan dat nog wel een beetje. Maar in Nederland is vooral het grootste probleem dat wij zo heel veel private schuld hebben. Hè? Als het gaat over hypotheken. En we hebben inderdaad wel goed vermogen bij bedrijven, maar aan de andere kant ook wel behoorlijke schuldposities. Dus als het gaat over Nederland, dan moet je vooral zorgen, denk ik, dat de private sector niet groot in de problemen komt. En als het dan de publieke sector omhoog gaat met staatsschuld. Maar we worden altijd erg gefocust op die staatsschuld. Maar voor Nederland is het grootste probleem de private schuld. En niet zozeer de staatsschuld.
Tot slot, gisteren hoorden we bijvoorbeeld ook Aldel, toevallig in de Daily Move, het programma dat ik in de middag presenteer. Een groot energie-intensief industriebedrijf. Meerdere industriebedrijven zeggen nu, ja, wij ook als grote energieslurpers, om het even te bagatelliseren, die willen ook compensatie. Is dat een terechte vraag?
Ja. Maar kijk, ja, maar wat je natuurlijk ook krijgt, is dan krijg je een heel groot Europees probleem. Hè? Dus is al heel veel gerommel in Europa van landen als in Centraal-Europa en in Zuid-Europa. Zegt van, wij hebben niet de middelen om bedrijven te steunen. En als het dan over bedrijven gaat die ook op bijvoorbeeld de Europese markt erg in actie zijn, dan krijg je heel snel oneerlijke concurrentie. En dus daar heb je echt een Europese aanpak voor nodig. Voor dat soort bedrijven. Die gaat er vast komen. Maar dat kun je denk ik niet op nationaal niveau besluiten.
Nee, dus dat zou dan echt Europees geregeld moeten worden. Ja. Hein Roelfsema, universitair hoofddocent recht, economie, bestuur en organisatie aan de Universiteit Utrecht. Dank u wel. Helaas, de telefoonlijnen, ja, die doen het gewoon niet vandaag. Want ja, die gaan via internet. En dat ligt er nu uit op dit moment. Dat kan gebeuren. In ieder geval, dank je wel als je geprobeerd hebt om te bellen. Op Instagram heeft in ieder geval flink wat mensen gereageerd. Een flink aantal. Op @BNR Nieuwsradio zien we dat 55% van de mensen het geen goede maatregelen vinden. 45% dan weer wel. Zometeen praten we verder over onder andere Amalia, hebben we het, die haar huis niet meer uit kan. We hebben het over het stikstofrapport van Johan Remkes en het Mediaweekoverzicht komt eraan.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
Ja, goed dat je er nog steeds bij bent. In mijn panel vandaag Geert Noordzij, raadslid in Amsterdam namens de PvdA, Nathan Kramer. Aan de andere kant bestuurslid van Perspectief, de jonge partij van ChristenUnie. We gaan zo meteen discussiëren over wat het kabinet moet doen met het stikstofplan van Remkes. Wat Amalia moet doen, want ja, die zit vast in haar huis. En nog wat andere dingen, onder andere het Mediaweekoverzicht. Want het is iets over 11:30.
More than a dozen. So.
Ja, deze BBC-verslaggever merkt het van dichtbij. Deze week begon met raketinslagen verspreid over Oekraïnse steden.
Het is duidelijk een vergelding voor wat er met die brug is gebeurd. Dat is een ongelooflijke dreun geweest, letterlijk en figuurlijk, voor Poetin. En hij zinde op wraak.
Zegt onze buitenlandverslaggever, buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Internationaal kwamen er boze reacties van de VN, de ingelaste G7-top en ook de NAVO.
So it is important for all of us that Ukraine wins the battle, the war against the invading Russian forces. Because if Putin wins, that is not only a big defeat for Ukrainians, but it will be defeat and dangerous for all of us.
Ja, er werden meer wapens toegezegd aan Oekraïne. Nederland geeft onder andere 15 miljoen euro voor luchtafweer. Maar ja, dat is dan weer genoeg voor 10 raketten. Deze week kwamen de boeren met een reactie op het stikstofrapport van Remkes.
Op hoofdlijnen gaven leden het advies net een voldoende.
Ja, een 5,8 gaven de LTO-leden het, zegt voorzitter Sjaak van der Tak. Verderop in de week werd er ook geluncht. Nee, geontbijt. Ja, het liep een beetje uit. Het was denk ik eerder een brunch. Ja, precies. Inderdaad. Tussen de boeren en de ministers. En ja, wat was de conclusie?
Broodje kaas en voor mezelf wat yoghurt.
Goed, biologisch allemaal, neem ik aan.
Nou, broodje kaas is altijd lekker. Ik bedoel, dat kan, voor mij hoeft niet alles biologisch te zijn.
Ja, want wat het is, de boeren wachten de reactie af van het kabinet, die dus vanmiddag komt. En daarna gaan we het over andere dingen hebben dan een broodje kaas. Het lang verwachte tweede rapport over het coronabeleid kwam ook deze week. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeert dat het kabinet het effect van de afzonderlijke maatregelen niet heeft getest en ook moeilijk kan bewijzen. Bijvoorbeeld de avondklok, vertelt onze politiek verslaggever Leenert Beekman.
De vrijheidsbeperking van de maatregel, die is zo groot, en dan moet je uiteindelijk achteraf ook wel kunnen uitleggen of het effect heeft gehad.
Veel economisch nieuws ook, want het IMF kwam met de inflatievoorspellingen voor Nederland van volgend jaar.
Nou, toen viel ik echt van mijn stoel. Daar voorspellen ze voor volgend jaar voor ons 8%.
Ja, onheilspellend. Een onheilspellend rapport, zegt onze huiseconoom Han de Jong. En dat zegt de hoofdeconoom van het IMF ook.
The worst is yet to come. En dan zegt hij ook nog, 2023 will feel for many like a recession.
Het was ook de laatste week van de parlementaire enquête aardgaswinning. Groningen, natuurlijk, daar gaat het over. Met op de laatste dag de Shell-topman Ben van Beurden, die een opvallende uitspraak deed.
Jazeker. Ja, ik beschouw de minister-president als een vriend. Persoonlijk ook. Dus we zien elkaar ook wel eens van tijd tot tijd persoonlijk.
En Rutte kwam zelf ook aan het woord. En die had een nieuwe manier gevonden om te zeggen dat hij zich er weer niks van herinnert.
Hij heeft een nieuw woordje daarvoor. Hij zegt vandaag meerdere malen, ik kan het niet reconstrueren. Dus niet herinneren, maar reconstrueren is het nieuwe woord.
Maar ja, of dat nou zo handig is, want weet je wie ook moeilijk te reconstrueren is? Nou, de huizen van de Groningers. Ja, moeten we het ook nog eventjes over Philips hebben? Ja, weer een winstwaarschuwing, hè, analist Corné van Zijl?
Die zou bijna gaan tellen hoeveel kwartalen kun je eigenlijk waarschuwen. Maar 6 van de 16 is toch wel een serieus aantal.
Ja, en de koers van Philips ging harder naar beneden dan het doelsaldo van Ajax in de Champions League. Want mensen die denken dat ze de volgende ronde nog gaan halen, ja, die moeten zich daar zeker niet op blind staren.
En hier gaat Blind de fout in. Pasveer was al opzij gelopen om de terugspelbal te ontvangen. 4-2.
Ja, was er dan nog wel goed nieuws deze week?
Charlie got a 5-second penalty there after the little sort of race we had with Sergio. World champion. Well,
what can I say? Incredible, of course.
Gelukkig Max wereldkampioen natuurlijk. We praten over het nieuws weer van de dag. Want straks dan komt eindelijk de reactie van het kabinet op het stikstofrapport van Johan Remkes. En die hoor je uiteraard hier ook op BNR. En die reactie die komt erop neer dat het kabinet de aanbevelingen van Remkes grotendeel zou ondersteunen, is al een beetje uitgelekt. Maar er zijn dus een aantal dingen die het niet overgenomen wil hebben, vertelt politiek verslaggever Jan Braakman van Boerderij.nl.
En een van die kanttekeningen is dat de wens van Remkes om binnen een jaar 500 tot 600 zogenoemde piekbelasters weg te nemen, dat een ambitie is die het kabinet niet kan waarmaken.
Ja, de piekbelasters kunnen dus niet binnen een jaar uitgekocht, verplaatst, in ieder geval alle opties die ervoor zijn worden. En het kabinet wil daar dus meer tijd voor. Naar het panel. Geert, het rapport wordt dus niet helemaal overgenomen. In ieder geval zeggen bronnen tegen boerderij.nl. We zullen het vanmiddag definitief horen, hè? Slag om de arm. Wat vind je ervan?
Ja, lijkt me logisch dat die doelen van 2030 moeten gewoon gehaald worden. De urgentie is ongelooflijk hoog voor de natuur. Tegen de verzuring van de grond. Het zijn ook rechtelijke uitspraken die met die doelen te maken hebben. En nu dit rapport, dat moet uitgevoerd worden. En het gaat niet alleen om steunen, het moet daadwerkelijk uitgevoerd worden. En gelukkig zie je al dat er op sommige plekken, bijvoorbeeld in Gelderland, in de provincie, zijn de afgelopen jaren ook al agrarische bedrijven vrijwillig uitgekocht. Worden subsidies verleend aan innovaties om te verduurzamen. En dat zijn hele goede stappen. En wat geloof ik daaruit, wat we daaruit kunnen opmaken, is dat we niet alleen moeten zeggen we ondersteunen of we denken er nog over na. Nee, voer het uit. Onderneem actie. Want de nood is hoog. En hoe langer we wachten, hoe moeilijker het wordt.
Wat jou betreft dan wel in een jaar die 500 tot 600 bedrijven uit moeten kopen of alle opties die ervoor zijn?
Ja, ga daarmee inderdaad aan de slag. Ga aan de slag met het rapport. Dat rapport ligt er. Dat rapport zegt inderdaad, ga dat eerste jaar aan de slag met die 500 tot 600 grootste uitstoters. Ga die vrijwillig uitkopen. Ga daarmee in gesprek. Ga ze proberen dan inderdaad uit te kopen. En ga dan verder kijken. Maar belangrijk is dat we die actie ondernemen. En dat mis ik heel vaak. Dat we dan er een rapport uitkomt. We kunnen actie ondernemen. Maar dan gaan we nog heel lang doorpraten over dat rapport. Terwijl de nood ongelooflijk hoog is om die stikstofuitstoot naar beneden te halen. Dat gebeurt nu in Gelderland gedeeltelijk. Daar 66.000 kilo.
Kijk, we horen uiteindelijk vanmiddag hoe snel en hoe ze actie gaan ondernemen. Natuurlijk, ja. Want dat is wat dat betreft.
En
ook.
Ik hoop dat daaruit gewoon blijkt dat er wordt gezegd van in het rapport staan verschillende acties die we nu kunnen ondernemen. Die gaan we dan ook nu ondernemen. En we gaan ook kijken hoe we volgend jaar verder gaan. En dan gaan we dat volgend jaar ook in gang zetten. Maar dat het plan.
Ja, dan. Je noemde over 2030, maar dat staat gewoon nog in het rapport. En er staat wel bij dat er twee eikmomenten komen in 2025 en 2028. Om te kijken of dat doel nog haalbaar is. Dus daar wordt wel gewoon werk van gemaakt verder. En ook een paar pijnpunten zitten. Het is ook wel kenmerkend dat het rapport heet wat wil Nederland? En wat kan wel? Wat wil Nederland is een deel van een hoofdstuk. En dat is waar vooral de opgave ligt. Van elk perspectief wordt er geschetst vanuit het kabinet en vanuit ook de bredere politiek. Van waar het heen moet met de agrarische sector. Want ik had het er even opgezocht. Maar het is nu zo dat ongeveer 60% van de boeren onder de 50 geen opvolging weet. Dat 50% van het land hier in Nederland gewoon het totale landoppervlak wordt gebruikt voor vee en veevoer. En dat 70% van de productie hier in Nederland bestemd is voor export van onze producten. Ja, dat zijn toch wel drie cijfers waarvan ik denk van ja, dat is wel een bewuste keuze geweest om zo ons landbouwbeleid in te richten. En dat is zo gegroeid over de jaren heen. Maar we komen nu achter van dat misschien niet echt een heel goede keuze was.
Maar Nathan, om even terug te gaan naar dit rapport. Ja. De vermoedens zijn dus dat niet alles wordt overgenomen. Vind je dan ook, neem alles van dit rapport over? Of is het best mogelijk dat je kritische kanttekeningen kan plaatsen en zeggen, ja, dit is gewoon niet haalbaar?
Ja, nou, en sterker nog, ik vind dat je dat ook moet doen. Ik heb het rapport wel doorgelezen. Het is over het algemeen een goed rapport. Maar het is wel een aanbeveling. En het is uiteindelijk ook aan de politiek en aan de uitvoering om hier mee wat te doen. Het is Remkes die geeft wat, die wijst naar wat bouwmaterialen om ermee te doen. Maar je moet zelf uiteindelijk je kast in elkaar timmeren. En daar ligt wel een opgave.
Ja, maar is dat het? Of moeten we het ook zien als dat dit een beetje een voetbalelftal is? Die wordt natuurlijk precies door de trainer samengesteld opdat ze het best functioneren. Op het moment dat je in één keer je centrale verdediger weghaalt, ik wil niet nog een keer een Ajax-referentie maken, dat er in één keer een gat is. Ja, ja dan werkt het niet. Krijg je dus veel doelpunten tegen. Dus dan werkt het niet het meest efficiënt. Moet je niet eens een keer, als je dan als overheid vraagt, dit is een advies, net zoals met commissie Borslap hadden we dat ook met de arbeidsmarkt. Er werd ook een beetje gecherrypicked door de politieke partijen. Moeten we dan ook niet gewoon zeggen, nee, we nemen dit hele rapport over?
Ja, maar je vergelijkt nu Johan Remkes wel met de trainer. Terwijl ik eigenlijk denk dat hij staat wel aan de zijlijn. Maar degene die uiteindelijk de spelers het veld moet sturen zegt van, hey, ga hier linksachter.
Ja, maar we kunnen nu eindeloos gaan praten over de positie van Remkes en allemaal vergelijkingen maken. Maar uiteindelijk ligt dit rapport er. Er zijn heel veel mensen heel tevreden over dit rapport.
Ja, de boeren
van verschillende kanten inderdaad.
Overal voldoende gekregen. Dat best, positief zijn. Ja. 5,8 inderdaad. Maar dat
dit rapport ligt er. Geef er uitvoering aan en ga aan de slag om die stikstofdoelen te halen. Want die stikstofdoelen zijn ongelooflijk nodig om te halen voor onze natuur. Om verder uiteindelijk ook bijvoorbeeld te kunnen bouwen. Ja. En ga die stikstofdoelen halen op elke sector. En niet de hele tijd doorpraten, want er moet nu actie ondernomen worden.
Ja, en dat deel ik ook. En ik vind ook wel van, je moet wel, het is niet voor niets een rapport, maar toch. Het is aan de uitvoering zelf om te kijken, wat doen we ermee en hoe gaan we dat doen?
Ja, vanmiddag hoor je dus op BNR wat ze ermee gaan doen.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR breekt.
We gaan het hebben over Amalia. Want prinses Amalia, dat weten we sinds gisteravond, kan vanwege veiligheidsredenen haar huis niet meer uit. Een tijdje geleden werd al bekend dat haar beveiliging was opgeschroefd. dat ze ook nu is vertrokken uit Amsterdam is bekend. En criminelen die zouden het op haar voorzien hebben. Ja, Geert, dit is natuurlijk, dit wens je niemand toe.
Nee.
Maar is hier iets aan te doen? Dat is de vraag. Of zitten we nu nou eenmaal in een maatschappij waar dit soort dingen kunnen gebeuren? En als je dan een hoogwaardigheidsbekleder bent, ja, dan hoort dat erbij.
Nou, ik denk dat het er nooit bij hoort en dat we het nooit normaal moeten gaan vinden dat iemand zodanig bedreigd wordt dat diegene zijn of haar huis niet meer uit kan. En ik denk dat dat ook een gevaar is eigenlijk voor de rechtsstaat waarmee we nu zitten. En ik denk dat we heel erg ook moeten kijken naar de verharding van het debat en het opkomende extremisme. En ik denk dat ik me daar ongelooflijk zorgen om maak. En ik denk dat we het nooit normaal moeten gaan vinden. Dit is bizar wat hier gebeurt. Dat iemand haar huis niet meer uit kan vanwege het hoge aantal bedreigingen.
Ja, Anne Kuik van het CDA, Nathan, zegt dat de overheid en de samenleving de handen ineen moeten slaan tegen de georganiseerde misdaad. Is dat mogelijk?
Nou ja, dat lijkt me zeker mogelijk.
Maar zijn we er niet al mee bezig? Dat is
het. Ja, dat was mijn tweede vraag. Het lijkt me raar dat we daar niet mee bezig zijn. Maar ja, het is, ik deel dat ook met Geert. Het is bizar dat het zover moet komen. En dat ook het zo lang onder de oppervlakte is blijven simmeren. Blijkbaar dat hier bedreigingen bij zijn. En dat was ook al voorgaande periodes ook een heel veel. En nu ook nog steeds, het is alleen maar toegenomen, ook bij heel veel politici een toename aan bedreigingen. En dat lijkt bijna normaal te worden. Maar het is zoals Geert ook zei, dit is van de zotte.
Ja, maar dit gaat verder dan bedreigingen. Dit zijn bedreigingen uit het criminele circuit. Mm-hmm. Die zouden haar of iets aan willen doen of haar mogelijk willen kidnappen. Dat weet je niet, maar dat is echt wel een serieus gevaar waardoor ze echt haar huis niet meer uit kan, ja. Wat dat betreft. Maar moet ze eigenlijk niet gewoon naar het buitenland? Om daar te studeren en te leven.
Dat is natuurlijk niet aan ons. Dat is natuurlijk aan de veiligheidsdiensten ook. Om daarover te kijken wat is het meest veilig. Ook voor haar. Maar alleen al het feit dat deze vraag op tafel staat. Vragen moet iemand niet in het buitenland gaan studeren vanwege dienstveiligheid. Dat laat zien hoe groot het probleem is waarmee we zitten. En hoe hoog de urgentie ook is. En ja, ik het is heel lastig om onder woorden te brengen van hoe ernstig het is. Omdat het is echt een groot gevaar ook. Je ziet het van die opkomende inderdaad criminaliteit. En dat moet echt aangepakt worden.
We gaan nog eventjes, Nathan, naar een onderwerp dat jij graag wilde bespreken. Staatssecretaris Maarten van Ooyen van Volksgezondheid heeft het overleg met problematische. In ieder geval vooral met het overleg wat betreft problematisch drankgebruik stopgezet. Dus het overleg met de alcoholbedrijven.
Ja, het overleg zelf was ook wel problematisch te noemen. Maar
hoezo
ja,
was dat overleg problematisch?
Nou ja, dit is voortgekomen uit de wens om het Nationaal Preventieakkoord tot uitvoering te brengen. Even de achtergrond. Er is dus een overleg geweest tussen alcoholproducenten en gezondheidsorganisaties. Volgens mij zat Trimbos er ook bij. Om te kijken hoe het tot uitvoering wordt gebracht. En dat is nu opgeheven omdat het tempo te laag was en Maarten van Ooyen, de staatssecretaris van VWS,
ja, geen en van de ChristenUnie
en van de ChristenUnie, ja. En oud perspectief bestuurslid ook. Het is rigoureus, maar ik denk wel dat het nodig is, want ik heb het nog even opgezocht van we hebben er jaarlijks in Nederland ongeveer 2,5-3 miljard aan. Dat is bijna volgens mij ook een steunpakket aan de MKB nu ik erover nadenk.
Nou, als we allemaal stoppen met problematisch drinken, dan zouden we het kunnen betalen.
Dat is heel cru gezegd, maar dat zou in kostenbaten zou dat bijna zo zijn, ja. En het is natuurlijk ook maar één bron waar het over gaat, en dat is alcohol. Maar die lobby is heel sterk, met alcohol, tabak en andere kwaaddoeners. Ja, dat blijft er gewoon in. Maar wij zouden als maatschappij er echt even weer kritisch naar moeten kijken. Van gut, waarom houden we het al zo lang in stand? Dat we toestaan dat het miljarden, volgens mij 8 miljard aan kosten per jaar met gezondheidszorg en sociale overlast en werkgelegenheidsafname. Het is een impact.
Nog heel even in de laatste 15 seconden van de uitzending. Wat moet er dan wat jou betreft concreet gedaan worden?
Verbod op alcoholreclame, dat ten eerste. En kijken of het ook verder kan terug worden gebracht bij verkooppunten.
Om het allemaal en de discussie met z'n allen te voeren in de maatschappij. Nou, bij deze geef ik een klap op de uitzending. Ik bedank Geert Noordzij, raadslid in Amsterdam namens de PvdA.
Dankjewel.
Nathan Kramer, bestuurslid van Perspectief.
Graag gedaan.
De jongerenpartij van de ChristenUnie, hij zei het net al. Waar dus Maarten van Ooyen ooit bestuurslid is geweest. Leuk om te horen. En ja, natuurlijk zometeen BNR Zaken doen vanaf de Tilburg University met Thomas van Zijl en een heleboel helikopters. Dus dat is echt de moeite waard om te luisteren. En uiteraard reacties van de ondernemers op het energiesteunpakket van de overheid voor het MKB. En natuurlijk sluiten we BNR Zaken doen op vrijdag altijd af met de column van oud-directeur van PSV en onze managementgoeroe Toon Gerbrands.
BNR breekt de toon van de week.
Als je met de roze bril kijkt naar falend beleid, dan is de kans op herhaling levensgroot. Als je niet zorgt voor een spijkerharde evaluatie, dan weet je zeker dat je niet leert van je fouten. Afgelopen week was er eens een schrijnend voorbeeld. Voor mijn tafel ligt hem uit te reiken.
De gele kaart.
Deze wordt uitgereikt aan Matthijs Mesken. Hij is lid van de Nederlandse Tuinbouwraad en draagt daarmee verantwoordelijkheid voor het falend beleid van de Floriade. De Floriade in Flevoland is in alle opzichten mislukt. Het verlies is meer dan 100 miljoen euro, waarvan 42 miljoen komt door te weinig verkochte toegangskaarten. Deze kosten moeten worden gedragen door de overheid. Dat heeft bestuur van de Floriade in ieder geval slim geregeld. Wethouders in Almere en het volledige college is meerdere keren gevallen vanwege het financiële wanbeleid. Nu is een discussie geopend of de Floriade over 10 jaar in deze vorm moet doorgaan. Uiteraard hebben zich tot nu toe geen kandidaten gemeld. Mijn inschatting is dat het ook niet gaat gebeuren. Je moet wel erg masochistisch zijn ingesteld als je hier voor je nek gaat uitsteken bij dit soort financiële risico's. Je zou je wat bescheidenheid verwachten bij de bestuursleden van de Floriade na dit fiasco. Je bent namelijk door de markt afgestraft, want er was toch nauwelijks publieke belangstelling. In een kranteninterview van Matthijs Mesken is er geen enkele vorm van zelfreflectie te bespeuren. Hij komt niet verder dan te melden dat de kennissen die hij heeft meegenomen het allemaal leuk en leerzaam vonden. Met andere woorden, we hebben het toch wel goed gedaan. Het is onbegrijpelijk dat dit niet wordt gezien. De markt heeft echt geantwoord. En het is misschien vervelend om te concluderen, maar de Floriade is qua concept volledig achterhaald. De twijfel over het voortbestaan van dit project moet zo snel mogelijk worden omgezet in een beslissing om te stoppen. Dit ter voorkoming van het volgende organisatorisch bloedbad. Matthijs Mesken heeft dit dus niet begrepen. En hierdoor is nu het punt bereikt dat hem één conclusie te trekken is. Met amateuristisch denken kan je wachten op het volgende financiële debakel. Een van de essentiële kenmerken van goed leiderschap is oprecht interesse in je mensen tonen waar je mee werkt. Een partijbestuur van de VVD heeft hierin gefaald. Bij de keuze van een nieuwe voorzitter bleek dat de hun aangedragen kandidaat, Onno Hoes, slechts een derde deel van de stemmen te hebben gehaald. Zijn opponent, Erik Wetsels, die aanstuurde op vernieuwing, won de strijd met 2/3 van de stemmen. Het partijbestuur van de VVD schatte dus volledig verkeerd in wat er onder de leden leefde. Nu moet datzelfde partijbestuur weer verder met deze nieuwe voorzitter, die dus totaal andere ideeën heeft en bovendien ook nog eens het volledige mandaat van de leden van de partij. Een mooi moment om als partijbestuur op te stappen. We gaan volgen. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar uw reacties en suggesties. We hebben ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon Gerbrands.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.